Hij had ook een hele grote lul. Volgens Marcel van Roosmalen is er dus een neef van Garrincha. Die zit in een grot met een foto van de lul van Garrincha. Nou, daar is Marcel nog eens een keer naar op zoek geweest, maar hij heeft hem niet gevonden. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Nou, daar zitten we weer, heren.
Welkom allemaal.
Het is Hartgras podcast nummer 8 in weer een andere opstelling. Rechts van mij is zoals altijd Hugo Borst. Hugo, je hebt een pie-shirt aan. Dat is het piegetal toch? 3,14?
Dat is het piegetal. Daar weet ik verder niks van. Want ik ben echt een alfa-rotsmannetje. Maar die heb ik ergens van een rek af gevist. Vind je mooi?
Ja hoor, misstaat je niet. Een beetje grijzig ben je wel. Terwijl er veel te vieren valt. Want Ajax is natuurlijk kampioen geworden.
Hartstikke leuk.
Ik heb mijn sjaaltje meegenomen. Frans,
leuk.
Blij toch? Henk, we schakelen later ook nog even met Henk Spaan. Ja, ook natuurlijk groot Ajax-liefhebber. Ja. Frans is er ook weer.
Ja, ja. Nee, daarom is het leuk.
Frans wie? Sorry?
Frans Tomezen. Oh, Frans Tomezen. Ja, maar het voelt al zo vaste waarde. Het gewoon de Neres die altijd invalt in de 60ste minuut.
Ja, Neres is momenteel niet zo'n compliment, maar verder doe ik het ervoor. Maar je hebt speciaal veel Rotterdammers opgesteld.
Ja, omdat...
Dat is gek, hè? Nou, introduceer maar dat is helemaal geen Rotterdammer die daar zit.
Nee, dat dacht ik ook, maar het is Michel van Egmond.
Ja, we beschouwen hem wel als een Rotterdammer, maar...
Je bent een Hagenees, Michel.
Native Hagenees.
Nou, ik ben geboren, om het echt dan officieel even duidelijk te maken, ik ben geboren in Voorburg. Toen ben ik opgegroeid in Zoetermeer, dus is Den Haag Light. Ja, mensen gaan altijd zo doen.
Hoezo?
Als je zegt Zoetermeer, net alsof je bent opgegroeid in Dresden tijdens het bombardement. Zo reageren mensen altijd.
Nee, maar... dat komt een beetje door dat literaire tijdschrift. Dat heette Zoetermeer,
dat
eind jaren 80.
Ja, kwam ook niet van de grond.
Van Giphart, hè? Heeft dat...
Nou, heeft nog 6 edities opgeleverd, volgens mij, hoor.
Ja.
Ja. Toen ben ik in Den Haag gaan wonen, inderdaad. En mijn hele familie komt ook uit Den Haag. Maar ik heb altijd in Rotterdam, of altijd, ik heb sinds het begin van de jaren 90 in Rotterdam gewerkt... En nu woon ik er ook, dus ik voel me ook wel een beetje een halve Rotterdammer.
Ja, en jij bent bekend schrijver natuurlijk van veel biografieën, maar ook podcastmaker, waar Hugo dan weer zeer groot fan van is.
Ja, ja zeker. De Dik voor Mekaar podcast. Ik denk de podcast die wel eens in het World Guinness Book of Records kan komen, als elke aflevering is weer langer.
Oh.
Ze begonnen ooit rond een uur en ze zitten inmiddels tegen de 2 uur. En ze zijn, hoeveel weg? 30 afleveringen?
Zoiets, 32 afleveringen.
Nee, dat is een aanrader. Er zitten 2 Feyenoord-kenners. Martijn Krabbedam, die zit bovenop het nieuws. Een typische clubwatcher. Ja, Michel van Egmond die loopt al 30 jaar mee bij Feyenoord. En is diep tot in de club doorgedrongen jaren geleden. En daar kan hij smakelijk over vertellen. En Feyenoord is natuurlijk gewoon de kleurrijkste club. Dit is de dag na het kampioenschap van Ajax. Maar je kunt je afvragen wat er belangrijker is. Ajax succes of Feyenoord altijd een verhaal? Toch, Frans?
Nou ja, verliezen is wel literairder dan winnen.
Dus daarom?
In die zin is het natuurlijk wel een club voor schrijvers eigenlijk. Is Feyenoord. Hè? Dus er valt meer aan te beleven, dat klopt.
Wil je daar iets over zeggen, Michel, het debakel?
Ja, nee. Kijk, het mooie over Feyenoord schrijven is ook dat het zo intens wordt beleefd. Dat die club zo intens wordt beleefd. Dat alles bij Feyenoord net een graadje emotioneler is, een graadje heftiger dan bij andere clubs. Dat maakt het voor mij zo interessant om over te schrijven. Want ik ben daar in 1993 mee begonnen met schrijven over Feyenoord. En toen dacht ik serieus van, nou, ik ga dat doen en na een half jaar... Dan heb ik wel gezegd wat ik wil zeggen over die club. Hè? En zo is het met die podcast ook gegaan. Ik werd gebeld door Peter Wekking van VI. Wil je aan een podcast deelnemen? In eerste instantie zei ik nee. En toen zei ik, wat wordt er dan van me verwacht? Ach, je gaat gewoon een half uurtje lullen over Feyenoord. Dus ik dacht, ik ga een half uurtje lullen over Feyenoord. En dan zien we wel, na een keer of 10 ben ik wel uitgeluld. Nou ja, het loopt volledig uit de hand, jongens. Het wordt elke week steeds langer.
De kracht van die podcast van Michel en Martijn is het sfeertje.
Ja.
Dat is... ik vind Martijn wel een beetje macho. Die wil heel graag zijn kennis etaleren. Maar die is ook ontzettend rijk. Dus hij weet zoveel en kan ook loopt inmiddels ook lang mee. Want die is ook een jaar 45. Die kan ook goed wel reflecteren op wat hij allemaal heeft meegemaakt.
Ja.
Ja, en het is een goed veertje. Jullie hebben daar ook een knettergekke man voor de techniek.
Ja. Nee, ja, maar goed, ik had helemaal geen ervaring met podcasts. We zijn gewoon begonnen. En dus het amateurisme wat er van afspat, dat is nu nog wel even de charme. Misschien keert zich dat ook tegen ons. Dat zou kunnen, maar voorlopig lullen we lekker door.
Maar de verhalen, vooral ook die jij vertelt, die maken het voor mij en volgens mij ook voor Hugo. Wat is het verhaal van Feyenoord van dit jaar? Kan je dat al opmaken? Zo'n 3 wedstrijden voor het einde.
Ja, het stikt van de verhalen. Nou ja, nu is het verhaal dat er frictie is tussen de spelersgroep en de trainer. Dat er een generatieconflict toch wel aan de oppervlakte komt. Dick, advocaat, old school, die moet werken met spelers die hem kennelijk toch niet meer helemaal begrijpen of niet meer serieus nemen zelfs.
Gevoelige jongens ook allemaal.
Gevoelige jongens, lange tenen. En,
is daar een concreet voorbeeld van? Dat bijvoorbeeld Sinistera of Jens Toornstra zegt van ik wil het zus en Dick advocaat zegt ik wil het zo?
Nou, ze zeggen dat niet zo hard. Kijk, dat... Je moet dat aflezen uit de lichaamstaal en uit de interviews die ze dan een paar weken later geven, weet je wel. Je moet het bij Feyenoord altijd een beetje tussen de regels doorlezen. Alhoewel het nu wel steeds duidelijker wordt wat er aan de hand is. Ik bedoel, je zag het zondag in Den Haag. Ja, sommige spelers doen het gewoon niet meer. Nee. Willen het niet meer. Begint op werkweigering te lijken.
Ik vind het raar dat Dick Advocaat niet zelf opstapt.
Maar dat insinueerde hij toch al gisteren wel in een interview?
Ja, maar hij laat het dan aan de spelers over. Nou, dat is toch wel het laatste dat je als 73-jarige wil weggestuurd worden door de spelers.
Ja, maar hij laat het aan spelers over van wie hij zeker weet dat ze hem niet gaan wegsturen. Hij gaat denk ik gewoon met een soort Fidel Castro-achtige monoloog gaat hij afsteken waarschijnlijk. Zeggen wat hem allemaal niet bevalt. En dan op het eind zal hij zeggen, nou, is er iemand... Dan gaat hij zeggen hoe hij het wil.
Moet je je hand opsteken?
En dan zegt hij... Is er iemand die dit niet wil? Nou, dan steekt niemand zijn hand op.
Nee. Ook Berghuis niet.
Nee, kijk, dan had je een soort van Hooidonk in de kleedkamer moeten hebben. Echt een persoonlijkheid. Die had dan zijn hand opgestoken. En die had gezegd, ik heb het er even over gehad met 20 andere spelers. En we zien het echt niet meer zitten. Ja, duim omlaag. Dus ik denk dat allemaal... Dick Advocaat...
Dus die maakt gewoon het seizoen af. En zijn loopbaan gaat als een nachtkaars uit.
Ja, maar het heeft toch ook helemaal geen zin om nu een trainer weg te sturen.
Nee.
Ja, want het ligt toch niet aan die trainer. Want als je kijkt, dat is toch een hoop brandhout wat daar staat.
Ja, als je die bal van ver zag gisteren. Die,
die heb ik even gemist.
Hij speelt de bal in de breedte in de voeten van de tegenstander. Een misverstand met Toornstra. Ja, dan kan je ook Mourinho op de bank zetten. Maar dat heeft niet zoveel zin. Nee. Weet je wel, dat zijn persoonlijke fouten.
Maar jij vindt het brandhout? Nou, jij spiegelt alles af aan Ajax, hè, Frans?
Nee, maar zelfs als je het spiegelt aan AZ of Vitesse.
Of FC Emmen.
Emmen, ja. Die De Leeuw die had je goed kunnen gebruiken bij
Feyenoord. Dat denk ik inderdaad ook in de spits.
Nee, Feyenoord had sowieso een spits kunnen gebruiken.
Ja, want Prato kwam er nog wel even in, toch?
Vond ik echt sneu.
Nee, maar dat is wel een beetje... Kijk, je kan niet... Dat vind ik wel gek van advocaat. Je kan niet verwachten dat als je spelers publiekelijk belachelijk gemaakt... of afbrandt of heel veel kritiek op ze uit in deze tijd... Dan hoef je niet te verwachten dat ze door het vuur gaan voor je. Dat is een beetje naïef om dat te denken.
Erger is nog eigenlijk, dat heeft hij lang gedaan. En nu zegt hij van, nou, ik heb er wel een mening over, maar die ga ik niet vertellen.
Ja.
Dat
iedereen hem al weet natuurlijk.
Ja, dat is nog erger.
Je hoeft alleen maar naar hem te kijken ook. Ja.
Michel, we zitten nu heel erg op Feyenoord, maar we willen ook even op jou zitten. Jij debuteert in deze podcast.
Jazeker.
Wat voor voetballer was jij zelf?
Is dat interessant?
Vragen we iedereen die hier aanstuift. Ja. We hebben zelf het voortouw ooit
genomen.
Maar
dat vond ik ook al helemaal niet interessant, wat voor voetballers zij waren, hoor. Maar ik was een flegmatieke rechtsbuiten, zal ik maar zeggen. Bij de legendarische club DWO uit Zoetermeer. Waar Leroy Fair, hij is net genoemd, dat geleerd heeft, die bal.
Leroy Fair heeft daar gespeeld. Nu begrijp ik dat je er niet over wilt vertellen,
DWO staat voor?
Door wilskracht overwinnen. Je had in Zoetermeer ook DSO. Door samenspel overwinnen. Daar was Hilbrand Nawijn vroeger de voorzitter.
Ik ben toch blij dat we deze vraag gesteld hebben.
Ja, kent hem niet meer.
Dus ik voetbalde altijd op straat. Ik was beter op straat dan op het veld.
Maar omdat je handig was in de kleine ruimte?
Ach, dat kan je nou niet meer voorstellen. Ik kan het zelf ook bijna niet meer voorstellen. Want ik heb later nog gevoetbald. En dan kom je erachter dat je dat helemaal kwijt bent. Maar toen ik jong was, kon ik op straat wel een beetje uit de voeten. Maar ik was nooit een goede voetballer, jong. Ik was heel flegmatiek en ik was ook een beetje dromerig. Ik wist ook heel vaak helemaal op het eind van de wedstrijd niet hoeveel het geworden was. En ik wist nooit de stand op de ranglijst of dat interesseerde mij allemaal niet.
Was jij toen in je diepste wezen al een schrijver?
Nee, ik was...
Wat was je
als kind? Ik was een beetje... Ik was bevangen, zeg maar, op mijn tiende, 1978, was ik bevangen geraakt door voetbal, door het WK 78 en de voetbalplaatjes die je ging sparen, et cetera. Afscheid van Johan Cruijff, dat kan me nog allemaal heel goed herinneren. En toen ben ik op slag eigenlijk totaal geobsedeerd geraakt door voetbal. Mm. En ik had gewoon een hele kinderlijke beleving ervan. Dus ik was altijd bezig met mooie acties maken. En of mijn sokken wel goed zaten. En of er wel publiek was wat naar me keek. En wat er nooit was.
Een showmannetje was je.
Ja, een beetje wel. Maar meer voor mezelf eigenlijk meer, hoor.
Dus je leefde in je eigen voetbalwereld.
Ja, bijna. Ja. En later ben ik er dan... Ik ben wel vrij vroeg over gaan schrijven in de plaatselijke krant. Toen ik 17 was of zo. Dus toen ging ik al in het weekend op mijn fiets met mijn bloknootje naar DWO toe om stukjes over het eerste te schrijven voor de plaatselijke krant.
En dan gewoon wat er gebeurde? Of maakte je het al mooi? Romantiseerde je
Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, toen probeerde ik gewoon te doen hoe ik dacht dat het moest. Zoals dat gaat in de journalistiek. Niemand legt het je uit, nee. Dus je gaat gewoon een beetje klooien. Ja. Nee, het moment dat ik eigenlijk meer als mezelf ben gaan schrijven, zal ik maar zeggen, dat heb ik van heel grote dank aan Hugo, moet ik eerlijk zeggen. En mijn debuut in Hartgras.
Ja, want dat is altijd de connectie, hè, voor wie hier aanschuift. Dat is ook natuurlijk met Marcel voor de link met Hartgras, dat er allemaal voor geschreven is. Maar waar ontstond
Frans
de liefde?
Frans is ook geïnspireerd geraakt door mij. Ik bedoel, Frans, je hebt dat nooit verteld, toch?
Ik heb het nooit verteld, nee.
Nee, maar ik bedoel, de link met Hartgras is er. Maar wat is de liefde tussen jullie dan? Tussen Michel en Hugo?
Wij kennen elkaar. Ik heb Hugo voor het eerst gezien toen ik voor de Feyenoordkrant schreef. Ja. Een fenomeen een tijdje in Rotterdam. Een tabloid van 24 pagina's alleen maar over Feyenoord.
Elke week, maand?
Elke twee weken.
Oh, twee weken.
Ik denk dat Hugo daar zijn eerste column heeft geschreven.
Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik Hugo voor het eerst zag. Want ik kende zijn naam uit Voetbal International. Want die speelde ik natuurlijk ook. Ik vond dat een hele... Het leek mij een hele brutale jongen, die Hugo Borst. Want ik las altijd de achterpagina van VI. Daar had hij een rubriek in waarin die mensen belden en het vuur aan de schenen legden. Dus ik dacht, dat zal vast een zo'n journalist zijn zoals ik het voor me zag toen. Weet je. En ik zag een hele bescheiden, bijna verlegen jongen in de gang staan bij de perskamer van Feyenoord. Dat was de eerste keer dat ik Hugo zag.
Ik vond het ook oprecht altijd, ik wil niet zeggen doodeng, maar... viel niet mee hoor, nee. Om je een houding te geven ten opzichte van voetballers. Waar je toch nog een heel klein beetje tegen opkeek als 25-jarige journalist. Ik weet nog wel dat Hans Kraai mij de mantel uitveegde. Die was toen manager bij PSV. Ruud Gullit liep daar rond, 5'86. En Kraai zei, ja, nou zie ik je daar weer staan. Jij stelt nooit een vraag. Stel eens een vraag, joh. Stel eens een vraag. Ja, die was heel geïrriteerd geraakt door mijn observatie alleen. Dus ik stond een beetje achteraan en al die journalisten die waren bezig hem het moeilijk te maken. En ik had nog niks gezegd of hij viel mij aan. Hij irriteerde zich. Ja,
dat hebben ze bij Dinges ook een keer gedaan. Hè? Marcel van Roosmalen, onze gemeenschappelijke vriend en mijn idool. Die moest een keer met zo'n persreis van de VARA mee... door het dorp Volendam, weet je wel. Daar gingen ze langs al die bekende Volendamse mensen. Dus de moeder van Jan Smit en een of andere draaideurartiest... die daar weer een plaatje had gemaakt. En Marcel liep daar ook zo achteraan en stelde ook nooit een vraag. Marcel had ook een kater die dag, herinner ik me nog.
Hey.
Dus die liep er een beetje achteraan te sloffen. En toen stonden ze dus in een palingrokerij. Stond er dus een man uit te leggen hoe dat allemaal ging. En Marcel die stond daarna te luisteren. En toen zei dus een PR-vrouw, net als Hans Kraai bij jou... stel jij nou ook eens een vraag... En toen zei Marcel, rookt u zelf ook? Ja.
Ook maar goed. Weet je jouw vraag nog, die je toen hebt gesteld aan Hans Kraai?
Nee, ik kreeg een rood hoofd. Ik kwam daar niet goed uit. Het is wel goed gekomen met Hans Kraai. Ik heb hem ooit, 20 jaar later, was hij echt een oude man geworden. Een paar jaar voor zijn dood heb ik hem nog eens op weg gebracht naar zijn bed. Was op het EK van 2008... En daar was hij te gast geweest. En toen heb ik hem richting zijn kamer... Toen ervoer ik dat echt alsof ik mijn eigen vader richting zijn bed begeleidde. En toen was hij heel beminnelijk en zachtaardig. Ja, ik heb het wel goed met hem kunnen vinden.
Maar toen was hij al dement volgens mij.
Nee, toen was hij nog niet dement. Want hij had toen wel te maken met een zieke vrouw. Die leed wel aan dementie. Oh, ja. En ik heb natuurlijk de oude Kraai samen met Hans Kraai junior gedaan. Voor over vaders en zonen op televisie.
Oh ja.
Ja, en dat was wel een mooie aflevering. Daar kwam eigenlijk uit dat Hans Kraai junior nooit bevestiging had gekregen van zijn vader.
Ja.
En daar heeft hij altijd naar gesnakt. En waarschijnlijk zijn al die schoppartijen gewoon provocaties geweest. Want Hans Kraaij junior die schopte iedereen in elkaar. Dennis Bergkamp was ook zo verschrikkelijk bang voor Hans Kraaij junior. Maar dat had eigenlijk te maken met een schreeuw om aandacht.
Zie je me.
Dat was de enige wedstrijd waar de ouders van Bergkamp niet gingen kijken. Ja, die gingen elke wedstrijd kijken. Behalve als Dennis tegen Hans Kraaij moest spelen, dan bleven ze thuis. Dan konden ze niet aanzien.
Verschrikkelijk, hè?
Ja. Maar weet je wat Hans heeft een keer gezegd? Ik heb Hans junior daar ook wel eens over gesproken. En die zei toen van, ja, maar je moet niet vergeten, ik zat op de tribune als kind toen mijn vader tegen Real Madrid speelde met Puskas en Gento. En daar uitgeschopt werd en met een tulband om zijn hoofd terugkeerde en met bebloedend hoofd weer er tegenaan.
Held.
Ja, hoe moet je daar overheen komen, hè? Ja. Als zoon? Dat is natuurlijk wel een beetje het klassieke dilemma van Hans junior geweest.
Maar Hansje schijnt wel een hele goede jeugdvoetballer geweest te zijn. Die kon aardig meekomen in de B1 van Feyenoord.
Samen met René
Technisch,
van Gijs.
Ja, die kon heel aardig voetballen, maar ergens heeft hij een afslag gemist en is hij waanzinnig om zich heen gaan schoppen.
Ja, en het ander talent voor vrouwen versieren, begrijp ik altijd. Dat hij dat dan wel
ook van vrouwen scheiden.
En scheiden, maar ze ook. Hij is toch, ik ben er behalve Ajax-fan ook Telstar... fan wil ik niet zeggen, bezoeker.
Ja.
En daar is hij natuurlijk ook wel eens neergestreken. En hij stond er wel bekend omdat hij de hele populatie daar aan werkte. en een soort abonnement had op motel Akersloot. Dat was dan zijn favoriete afwerkplaats.
En dat ging in de kantine ten onder, deze verhalen?
Nee, dat werd open en bloot gedaan. Maar bij Telstar dachten ze dat het erbij hoorde. Dat zo'n bekende Nederlander en zo, die hebben andere mores dan...
Voor het salaris ga je daar niet heen, bij Telstar voetballen.
Nee, maar het heeft wel... Zij trekken altijd goede trainers aan.
Nou, Simon Kissemaker liep daar toen rond. Ook een legendarische trainer.
Maar waarom... waarom ga jij naar Telstar?
Bij gebrek aan beter eigenlijk. Maar dat is meer omdat ik woon in Haarlem. Mm. Dus ik vind het leuk om in de buurt te gaan.
Ja, Haarlem
en,
staat
en,
niet
en een vriend van mij die is daar totaal. Die heeft aan het bestuur gezeten. Zeg maar, gek van. Die heeft heel zijn hele leven en zijn kapitaal opgeofferd aan die club. Dus dat,
het is wel de cultclub van Nederland. Ja. Een beetje, hè, onder leiding van die voorzitter. Die is in voor de gekste. Ik heb een tijdje geleden... Met Wim Kieft en Arno Grunberg, die liggen elkaar wel, die twee. En daar hebben wij een keer een middag zitten eten. En toen kwam het met Grunberg over het feit dat hij zo vaak van die verhalen maakt... waarin hij, zeg maar, embedded gaat, hè? Als kamermeisje werken... of in het leger in Afghanistan en dat soort dingen. Toen zei hij, ik zou eigenlijk wel voetbaltrainer willen worden.
Bij Telstar.
Nou ja, dat zeiden wij toen. Hij zei toen van, zou dat kunnen?
Assistent kan.
Assistent of trainer.
Als hij gewoon €2000 meeneemt, dan is hij daar gewoon assistent trainer.
Nou nee, sterker nog, wij zeiden toen van, ja, er is maar één club die zo gek is om hier ja tegen te zeggen, dat is Telstar. Dus we zullen een mailtje...
We hebben een mail gestuurd. Ze hebben Edgar Davids ook gehad een tijdje, dus alles kan.
Hij was welkom.
Dus dat gaat een keer gebeuren.
Ja, het is er nog niet van gekomen, maar als hij wil, dan wordt hij trainer van Telstar.
Is dit een telefoon bij ons aan tafel of is dit Henk Spaan?
Hallo?
Hey jongens.
Het wordt mooi ingebroken hier. Hey Henk.
Hey.
Vertel eerst even hoe het gaat met je fysieke gezondheid.
Ik maak de laatste week nogal grote sprongen voorwaarts.
Springen.
De trap af met twee krukken kan ik de trap op en af. Dat wil zeggen de buitentrappen. En ik loop gelijkvloers kan ik zonder krukken lopen. Dus het gaat goed.
Ja, een beetje zoals Daley Blind ook het herstel gaat. Ook zonder krukken was hij...
Ja, maar die had nog wel zo'n heel groot klompvoet. Hè? Dat zat in een assortiment van... Ja, dat heb ik ook lang gehad. 6 weken. Zoiets van plastic of versteviging. Maar het gaat goed. Ik zag hem ook een beetje hinken, ja.
Dus de knieën die zijn helemaal gemaakt, operatief. En nu ben je aan het revalideren. Fysiotherapeut komt langs. Hoe is de zorg in Frankrijk?
Beter dan in Nederland.
Leg eens uit.
In ieder geval veel goedkoper.
Ook belangrijk.
Ik kreeg een brief van de verzekering wat ik mocht declareren per verpleeguur, zeg maar. En dat is in Nederland, ik meen, rond tussen de €60 en €70.
Ja.
Terwijl hier is het nog geen 30, rond de €30.
Oké, we zullen Hugo de Jonge jouw kant op sturen. Vind je dat goed?
Joh, maar dat is die verschrikkelijke privatisering van tijdperk Rutte. Dat is echt een...
de privatisering vond toch al eerder plaats, de jaren 90 toch al? Toen is het toch allemaal uitgedacht?
Niet zo, maar ik geef van alles Rutte de schuld.
Ja, waar het kan, pak je Mark Rutte aan inderdaad. Dat is een goeie.
Het is in principe allemaal de schuld van Margaret Thatcher, want die heeft dit geïntroduceerd in Europa, dat pure kapitalisme. Maar Rutte heeft zich er niet van afgekeerd, laat ik het zo zeggen.
En heb je nog voetbal gekeken, Henk? Het Franse voetbal?
Oh, nee, gisteravond, jongens. Elke week is er een topwedstrijd in de Ligue 1. En elke week is het mega spektakel. Vorige week hadden we Lille tegen Lyon, meen ik als goed herinner. Maar gisteravond was het Monaco-Lyon met een formidabele Memphis.
Fijn.
Het was echt fantastisch. Ze kwamen achter Lyon via Memphis gelijk en op voorsprong. Toen maakte Monaco weer 2-2. Intussen had Lyon 10 man, want er was er één uit het veld gestuurd. En 10 minuten voor tijd of zo maakt Cherki, dat is een hele jonge jongen, met na een fantastische combinatie 3-2 voor Lyon. Dat betekent dat Lyon nu op koers ligt voor Champions League. En dat de titel wordt nu, dat gaat nu tussen Lille en Paris Saint-Germain. Maar het is echt ongelooflijk.
Maar wacht
en
even, Henk.
Die Memphis.
Ja, ga door.
Ja.
Door. Memphis.
Nou, die Memphis heeft zich nu dus in de kijker gespeeld. Wederom in heel Europa. Die is transfervrij. En gezien wat er bij SEG is gebeurd.
Smegma?
Steven SEG.
SEG, wat is dat? Leg even uit.
Sports Entertainment Group.
Ja.
Die hadden de vrij onder contract. In het weekend is uitgekomen dat er 7,5 miljoen vermoedelijk bestemd voor tekengeld in de zakken van de makelaar is verdwenen.
Ja, moet je lezen op Follow the Money.
Ja, Follow the Money heeft dat onthuld. Maar in de voetbalwereld is dit al veel langer bekend. Hè? Want de vrij is natuurlijk al een tijdje weg bij SEG. Van Hanegem schreef vanmorgen, dit zal zijn invloed hebben in de kleedkamer van het Nederlands elftal. Nou, die invloed heeft het al.
Want
er zijn meerdere jongens al weg bij SEG. Onder andere Rai Vloed. En Rai Vloed is de beste vriend van Memphis.
Ja.
Dus,
en Memphis' dus, contract loopt ook af, hè Henk? Het is zo dat
bij de jongen, zeker.
Ja, want de Vrij die is eigenlijk in de problemen gekomen. Zijn contract liep af bij Lazio. Toen is hij naar Inter gegaan. Dan is het altijd aannemelijk dat een speler een flink handgeld krijgt. Nou, dat handgeld dat is waarschijnlijk in de zakken van... Nou, waarschijnlijk. Daar hebben de mannen van Follow the Money de papieren van. Toch?
Ja.
Dat geld is naar SEG gegaan en de Vrij had het nakijken. Ontzettend veel geld. 7,5 miljoen
maar
euro.
Maar SEG is een soort overkoepelende organisatie met allemaal spelers, makelaars.
Nee, dat is een makelaardij van Kees Vos.
En Kees Vos heeft grote spelers, zoals Steven de Vrij.
Hele grote spelers,
en die hebben een beetje gesjoemeld met geld.
Ja. Maar Henk, jij zegt, of Van Hanegem heeft gezegd, dit heeft zijn invloed misschien wel op de kleedkamer van het Nederlands elftal.
Ja, de Roon zit bij SNG, de Pai zit daar, Daily Blind zit daar, Promes zit daar. Hier wordt over gepraat. Kijk, die jongen, die Groeneveld, dat is dus een veelbelovende buitenspeler van Jong Oranje vorig jaar nog. Die is ook weg al. Ploegsma is de officiële zaakwaarnemer van Depay in dienst van SEG. En het is maar de vraag natuurlijk wat Depay gaat doen. Blijft hij bij Ploegsma? Dan moet Ploegsma waarschijnlijk weg bij SEG, maar... Ook is de vraag, met wie heeft de Pai het contract? Heeft hij dat met SEG of heeft hij dat met Ploegsma? Het zijn, ik vind het echt wel jammer. Ik ben altijd goed geweest met Kees Vos. Jarenlang heb ik contact met hem gehad.
Maar die deugt niet.
Onder andere omdat hij met Van Persie bevriend is.
Ja.
Ik vind het erg voor hem, maar ik kan me niet voorstellen... dat zij dit kunnen overwinnen.
Praten.
En dit hele verhaal bepaalt waar Memphis Depay naartoe gaat na deze zomer.
Nou ja, belangrijk is dat Memphis Depay zorgt dat hij niet in de luren wordt gelegd zoals dat de Vrij is overkomen. Ja,
want die heeft niks gekregen uiteindelijk.
Nee, want Memphis loopt af. Nou, dan kun je gewoon 10 miljoen in je zak steken als handgeld als je bijvoorbeeld naar Chelsea gaat of zo.
Barcelona. Maar heeft Memphis überhaupt... werken zij eigenlijk met getekende contracten, Henk?
Nou, dat is bij de Vrij was dat dus niet zo. Nee. Omdat die jongen die zijn contact was daar, die vond het niet nodig. En de Vrij vond het ook niet nodig, een contract.
Nee, maar dat is in die wereld gek genoeg. Dat klinkt in onze oren vrij belachelijk. Maar ik heb een jaartje met Rob Jansen meegelopen voor een boek. Ja. En die werkt nooit met contracten. Die heeft niemand onder contract op papier.
Wat dan, gewoon mondeling alleen? Ja. Van we doen het zus en zo, zoveel procent.
Nou, kijk, dat wordt. Maar ze hebben niet een. Er is niet een contract waarin staat: ik ben 3 jaar lang verbonden aan jouw kantoor. Nee, dat is niet zo. Ze kunnen,
er gaat zoveel geld in om.
Ja. Wie is er bij hem ook weer weggelopen? Bij Rob Jansen? Wie was dat nou? Koeman?
Nee? Van Bommel.
Nee,
Van Bommel.
Blind. En Van Bommel en Van Marwijk.
Maar betekent dat ze niks op papier zetten dat ze...
Dat ze verbonden zijn aan dat makelaarskantoor.
Nee, maar ook dat het zwart geld is en zo.
Nee, dat niet. Nee. Kijk, die contracten worden natuurlijk allemaal op papier gezet. Maar niet het contract tussen de speler en het bureau.
Maar wat naïef.
En de makelaar.
Nee, maar dat is niet, geen naïviteit. Er zal wel iets achtersteken wat in het voordeel van de makelaar
is. Maar wat zou dat dan kunnen zijn?
Dat weet ik niet.
Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Het handgeld wat een speler krijgt. Daarover wordt natuurlijk belasting geheven, tekengeld. Als het zo is dat volgens Inter datgene wat SEG heeft opgestreken, die 7,5 miljoen, als volgens Inter dat bedoeld was voor tekengeld, heb je ook nog kans in een heel ongelukkige situatie. Ik weet niet precies hoe de fiscale regels in Italië nu zijn, maar dat de Vrij belasting zou moeten betalen over datgene wat SEG heeft opgestreken.
Ja.
Dat kan. Dat is een mogelijkheid. Dat is eerder gebeurd met voetballers. En dat zou wel helemaal natuurlijk verschrikkelijk zijn. Overigens verdient hij de Vrij helemaal niet verschrikkelijk veel, hè, bij Inter.
Ook nog?
Volgens Inter heeft de salaris bekendgemaakt. Ik geloof 3,5 miljoen per jaar. Okay. Dat is dan netto. Maar dat haalt het niet bij de Vrij met zijn 12 miljoen, hè. Met de licht.
De licht, ja.
Oeh, wat een bedragen.
Dus dan kun je toch maar beter bij Raiola zitten, Henk.
Nou, Raiola, ik sprak mensen en die zeiden, Raiola doet dit niet.
Nou, dat is fijn een keer iets positiefs.
Ja, dat is fijn om...
Het klinkt goed.
Geweldig.
Nou, maar hopen dat het waar is.
Van een onwijze toffe pizzabakker.
Ja, ja, zeker.
Nog even over de liefde voor het voetbal. Je noemde weer een talent, Henk.
Ja, we schrijven even mee, Henk. Kun je spellen? Die naam die je net noemde, die goede speler.
Cherky.
Ja, T?
Cherky. Ik geloof dat hij 17 jaar is. Cherki. Maar wie je rustig kan opschrijven, die kreeg gisteren rood, helaas.
Ja.
Dat is een jongen die heet Kakkeret, die is 21.
Ja.
En die is die zal nog niet tijdens het EK meedoen, maar de volgende WK's dan zit hij bij de selectie van het Franse elftal.
Kakkeret, van Monaco.
Kakkeret, van Lyon.
Van Lyon.
C-A-Q-U-E-R-E-T, Kakkeret.
Heb je dat mis?
Maar, nee. Dit brengt mij op dat verhaal van Frank Heijnen in Hartgras.
Je zit er lekker in, hè? Je hebt goed de vaart erin.
Hij moet iets kwijt.
Nee, maar dan kan ik zo meteen weer ophangen.
Spreek je wel mensen daar, Henk?
Ik spreek hier helemaal niemand.
Nee, dat...
Ik spreek alleen mevrouw.
Gooi het eruit, Henk.
Ja. Maar zie jij UFO's, Henk? Zie jij ze vliegen daar?
Nee. Nou ja, kijk. Het grappige is, Heijnen schrijft dus dat verhaal over die UFO's in Hartgras. Wat is het,
137.
Ja, de nieuwe.
Nog te koop, hè? In de boekhandels. Ja, mensen, alsjeblieft, mag ik dat even zeggen, Henk?
Ja.
En de boekhandels hebben zwaar te lijden. En daardoor wij ook, schrijvers ook. In Gods Heere naam, ga dat nummer 137 kopen. En u heeft goede kans dat ook 136 er nog ligt. Want toen was de boel ook dicht. En nummer 135 ook. Daarnaast alle boeken van Michel van Egmond, Frans Tomezen. Frank, heb jij al een boek?
Nee.
Nou,
Hugo Borst.
Allemaal nou, ja, nog, allemaal nog te koop. Gaat naar de boekhandel.
En ze zijn gewoon weer open. Hè? Je kan gewoon naar binnen lopen. Je hoeft geen afspraak meer te maken.
Heerlijk. Je kan er plassen. Je kan er een kopje koffie krijgen. Het is fijn in de boekhandel.
Als het een goede boekhandel is, kan je ook nog een wijntje er krijgen. Dus.
Henk?
Het is te meer belangrijk, omdat niet alleen de boekhandels hebben niks verkocht, maar van onze hartgrassen, die zijn er ook natuurlijk minder verkocht door die gesloten boekhandel. Dus als je nu in de boekhandel, als onze luisteraars nu naar de boekhandel gaan om die hartgras te kopen en hij ligt er niet, bestel hem dan gewoon.
Doe dat.
Dan heb je hem een dag later.
In godsnaam.
Want ze hebben niks ingekocht. Hè? Boekhandels kopen veel minder boeken in. Dat zal Michel ook merken of gemerkt hebben. Ze kopen veel minder in. Dus de klanten moeten gewoon bestellen. En dan komt het boek vanzelf naar die winkel.
Zo is het.
Maar even nog over dat verhaal van Frank Heijnen in Hartgras 137. Hij koppelt, dat vind ik heel sterk, hij koppelt dat zicht van die UFO's. Er was in de jaren 50 een wedstrijd in Florence van Fiorentina. En de mensen wisten zeker, het spel werd ook stilgelegd, dat er UFO's over een stadion waren getrokken. Dat bleek achteraf een natuurverschijnsel van spinnenwebben of andere insecten.
Hey, verklap dat nou niet, Henk.
Doet niet de zaken.
Spoiler.
Hij koppelt het aan spelers die hij had gezien. Jonge spelers. Die hij een enorm grote toekomst
dat is heel grappig.
Buitenaards, ja. Toch?
En dat
goed.
Is grappig. Dat zijn ook een soort zinsbegoochelingen. Hij noemt ook de namen daarvan. Dus dit wou ik even koppelen aan die kakkeret. Waarvan ik net zeg, van die speelt over drie jaar het WK.
Maar zo hebben we allemaal wel zo'n speler ontdekt die er nooit is gekomen. Ga ik zo naar vragen, mannen. Ga ik zo naar vragen.
Ja.
Wat is jouw grootste misser geweest, hè?
Ik denk Youssef Hersi, of niet?
Nou, hoe is trouwens met zijn vriendin?
Youssef Hersi heeft gewoon een hele goede, mooie carrière in de voetballerij. Maar ik heb een jongen gezien tijdens het Pinkstertoernooi van Blauw-Wit. Die was 18, die werd speler van het toernooi. Kees Rijvers, die was daar als coach van PSV, gaf hem meteen een contract voor PSV. Dat was een Welsh international, hij heette Nick Deasy. Iedereen voorspelde hem een enorme toekomst.
Spits.
Maar spits.
Slappe zak maar was het.
Nou, dat niet zozeer, maar hij was toch iets minder snel dan hij op zijn 18e leek. En hij heeft het eigenlijk... Na PSV was het een beetje over met hem. Dus dat was hem wel een misser. En Jeffrey Castillon heb ik ontdekt.
Ja?
Die is ook verdwenen.
Ja, dat...
Die
ziet er een beetje uit als Bogarden nu. Hebben jullie misschien die gisteren nog voorbij zien komen?
Ik heb Bogarden wel gezien in een iets te strak shirt, inderdaad.
Ja, wel. Ja, vond wel moedig dat hij het deed. Dat hij zich niet wilde onttrekken aan die feestrug. Nee, maar serieus. Ik zit nu ook in die Piet-trui en je ziet bij mij ook iets opbollen.
De coronakilootjes zien
een precies.
Beetje.
Ja, precies. En bij jullie durf ik dat. Ik voel me thuis. Maar hoe kom ik erop? Nou ja, Castillon, die lijkt heel erg op Bogarden. Ja. Ik kijk even opzij, Michel. Heb jij een speler ontdekt en omhoog geschreven?
Nee.
Of heb je alleen maar mensen kapot gemaakt?
Ja, alleen maar kapot gemaakt natuurlijk. Nee. Nou, je kan je wel eens vergissen soms in de belofte van jonge voetballers. Dat klopt. Ik kan me wel herinneren dat in de tijd bij Feyenoord, toen ik daar begon, dat het toen rondzong, dat weet je ook nog wel, Hugo, dat eindelijk had Feyenoord ook een soort Brian Roy. En dat was Bobby Petta. Eindelijk had Feyenoord ook een speler die zou doorkomen. En alles was gefocust op die Bobby Petta. En die heeft toen een fantastische eerste wedstrijd in het eerste elftal gespeeld tegen Barcelona. Volgens mij nog twee keer gescoord.
Ja, ja, ja.
En toen zeiden er al mensen tegen mij van, ja, haal nou eens op met dat meelopen in die Hosanna Polonaise rond die Petta. Want er loopt een ander jongetje rond, Giovanni van Bronckhorst. Ah. Die heeft veel meer in zich. Nou, ik zie dat allemaal niet, dat soort dingen. En toen ben ik denk dat ik de eerste ben die van Bronckhorst ooit geïnterviewd heeft. Toen speelde hij nog in de jeugd. En uiteindelijk is dat natuurlijk uitgekomen. Die heeft werkelijk alles uit zijn carrière gehaald, Giovanni. Ja. En Petta heeft ook een carrière gehad bij Celtic en Ipswich Town en weet ik veel wat. Maar is nooit helemaal geworden wat er toen in leek te zitten. Dus het is gewoon ontzettend moeilijk.
Maar het is wel de macht die jullie hebben, nog steeds. Ook jij, Henk, met de punten. Spaan geeft punten. En jullie ook.
Nee, we hebben helemaal geen macht. Anders was die Castellon van Henk nu wel record international. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord.
Ja.
We hebben helemaal geen macht. Wij hebben alleen maar de attitude. We doen alleen maar net alsof we er verstand van hebben. Maar het hele verstand van voetbal bestaat helemaal niet. Hallo, Frankrijk, hoort u mij? Hallo?
Wij zijn de sommelier.
Juist. Oh. Dat is het. En als je het maar met een uitgestreken smoel doet, dan gelooft iedereen het nog ook.
Ja, wij vertellen met heel veel zelfvertrouwen waarom de wijn zo ontzettend goed is. En iedereen gelooft ons.
Juist.
Ik kijk even naar de overkant. Frans, jij hebt toch in de duinen wel eens een speler ontdekt?
Ja, die was toen wel een beetje op zijn retour. Die was ook wat uitgedijd al.
Ja, dat kwam door die vette vis.
Vertel eens. Nee, maar dat is een goed verhaal. Ja, vertel eens.
Hij heeft toen later bij Feyenoord nog de Europa Cup en de Wereldcup gewonnen. Willem van Hanegem. Ik weet niet of ik dat verhaal ooit verteld heb.
Op een bankje toch?
Op een bankje in de duinen bij het Naakstrand. En hij zat er met zijn vrouw en had een heel groot pak vet vreten bij zich. Waar hij heerlijk was dat te genieten in het zonnetje. Terwijl de naakte homoseksuelen duinwaarts gingen om andere dingen te doen. En hij zat daar helemaal op zijn gemak.
Dat is een goede toevoeging hoor.
Ja, nou, zo'n verhaal moet je een beetje aankleden.
Het wordt wel steeds elke week beter dat verhaal.
Maar heb je wel zo'n een talent ontdekt bij Telstar of bij de jeugd van Ajax? Dat je dacht, oh, dat wordt hem.
Nee, maar je hebt natuurlijk, wat in het algemeen kan ik wel zeggen met die UFO's, wat ik het mooie vond van het verhaal van Frank Heijnen, is je wilt altijd iets zien wat er niet is. Ja. Dat is denk ik de essentie van het voetbal kijken. Daarom ga je elke week kijken, zelfs mensen die naar Feyenoord kijken.
Ja, of Telstar.
Telstar, je gaat toch kijken met het. Nou, die vriend van mij, die Telstar-fan, daar ga ik ook altijd mee naar Ajax, of wel eens mee naar Ajax. En bij Ajax juicht hij heel beheerst. Maar bij Telstar, waar dat natuurlijk minder mogelijk is om te juichen, dan gaat hij echt door het plafond, zullen we zeggen. Dan lanceert hij zichzelf.
Het klopt wat jij zegt. Ja, ik ken ook, en er is een meisje in Dordrecht. Die is supporter van FC Dordrecht. Die bestaan ook. Heel weinig, maar ze bestaan.
Nog even.
En dat is ook zo iemand. Daar kan je mee naar een wedstrijd van Dordrecht kijken. Jij ziet dan 11 krukken bezig. En zij ziet 11 topspelers. Ja. Dezelfde wedstrijd.
Ja.
Die verbeeldingskracht die je nodig hebt om supporter te zijn van
zo'n club. Het is een en al zinsbegoocheling.
En juist om, denk ik, omdat het zeldzaam is, net als een UFO toch vrij zeldzaam schijnt te zijn, is een goal bij Telstar of een goede wedstrijd van Feyenoord, daar kun je heel lang op wachten. En als het er al op lijkt, zie je het er al in. Denk ik.
Ja, nou ja, ik vond wel interessant in het verhaal van Frank Heijnen, dat hij haalt op een gegeven moment Carl Jung aan. Hè, en het gaat een beetje over de massa psychologie die ontstaat in het stadion en het collectief onbewuste schrijft hij over. En dat maak je, als je geluk hebt en maar lang genoeg naar voetbal gaat, maak je soms wel eens mee. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Ik kan me een wedstrijd herinneren, Feyenoord tegen Olympique Marseille voor de Champions League. Toen kreeg Kees van Wonderen heel vroeg in de wedstrijd een rode kaart. Onterecht. Dat zag echt een blinde dat onterecht was. In principe is een rode kaart voor Feyenoord in Rotterdam altijd onterecht, maar toen was het echt zo. En toen ontstond er dus iets in het stadion wat niet tastbaar was. Een soort sfeer en een soort mentaliteit op de tribunes. Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. En toen, op dat moment, had ik er alles om durven verwedden dat Feyenoord die wedstrijd ging winnen. Dat voelde je gewoon. Dat was een soort massa hysterie of zo die ontstond. Waardoor dat elftal echt vooruit werd geholpen. En ik heb later die spelers ook gesproken. En die voelden dat ook op dat veld.
Want ze wonnen ook.
Ze wonnen ook, ja. En dat voelde je aan alles. En één keer in de zoveel tijd heb je dat toch, hè, in een stadion. Dat er iets in dat stadion rondgaat wat invloed heeft op het spel. En daar moest ik een beetje aan denken bij het verhaal van Frank.
Mooi, de vogeltjes op de achtergrond bij Henk.
Dat is een boomklever, Henk.
Ja. Hey, Michel, ja? Ik heb een vraag over het Feyenoord publiek. Hoe komt het dat Kukçu, in mijn ogen een hele goede middenvelder, door alle Feyenoord aanhangers bijna wordt gehaat? En ze vinden hem echt helemaal niks. Terwijl hij is een van de weinigen die een buitenlandse transfer kan maken. Heb jij daar een verklaring voor?
Nee, ja, ik weet niet of hij door iedereen wordt gehaat hoor. Je merkt wel een beetje een tweedeling volgens mij nu in het Feyenoord publiek. Er is wel een deel wat er een beetje klaar mee is met hoe het altijd gaat. En die er nu erg voorstander van zijn om de boel op de schop te gooien. En voor de jeugd te kiezen. En dit soort spelers als Kukçu meer te laten spelen. Dus maar ik kan dat niet verklaren hoor.
Hij is vooral toch niet zo goed?
Ja, hij is niet zo constant.
Nee, nou, dat is het. Hij geeft eens in de 25 passes, doet hij iets heel bijzonders of misschien wel briljant. Maar dat is te weinig om moet
naar
je
Arsenal
hoger
te gaan. Dan wordt hij gelinkt aan Arsenal.
Ja, maar dat doen ze makelaars.
Nee, oké, maar überhaupt.
Ja. Nou ja, wordt elke week ergens aan gelinkt, maar dat hoeft niet.
Maar het is toch moeilijk
te
voor zo'n jonge speler om in zo'n slecht team te renderen, zou ik maar zeggen. Tuurlijk. Bij Ajax zie je dat de jonge spelers aan de hand genomen worden van
Tadic.
Jongens. Kukçu is een sigaar. Kukçu is een UFO.
Ja? Ja.
Henk ziet UFO. Nee,
vliegend spinnenrag.
Nee. Ja, dat is het.
Nee. Het is een van de weinige Feyenoorders die kans op een transfer maakt.
Nou, hij zit wel bij de Turkse selectie. In dat verband wil ik even aankondigen voor onze vaste luisteraars. U zit nu te luisteren naar de 8e Hartgras podcast. De 9e zal een voorbeschouwing zijn op het EK. En dan trekken wij flink, dan pakken we flink uit. Want wij gaan mede gesponsord door de Toto. Gaan wij een hele fijne reeks maken met rondom de wedstrijden van Nederland zelf. Maar we beschouwen zeker ook Frankrijk, omdat Henk Spaan aan ons verbonden is. Turkije, you name it. We beschouwen alle landen en dat doen we een keer of twee per week. Dus wij nodigen u van harte uit om in de maand juni intensief naar deze podcast te luisteren.
Is ook de eerste wedstrijd, hè? Turkije-Italië, die openen het bal, het Europees kampioenschap.
Ver daarvoor zullen wij uitzenden. Nou, dus de eerste is zo een begin juni uitzending en dan gaan we echt los een dag voordat het EK begint. En er zullen een stoet van fijne schrijvers en journalisten komt hier aan voorbij. De mannen die hier aan tafel gaan meedoen, maar ook Frank Heijnen net genoemd, Henk Spaan, Matthijs komt langs. Nu vullen ze aan, jongens.
Roosmalen.
Edwin
Winkels. Kijk. You name it. Het wordt één groot feest.
Een kleine toevoeging nog. Ja? Want het is in samenwerking met Toto. Maar mocht je nu luisteren en denken van, nou, ik wil daar ook wel aan verbonden worden als partij. Als
er kan nog één sponsor bij, dat kan.
Dan kan gemaild worden naar hartgras@brocast.nl.
Hoe? Wat zeg je nou?
Brocast Media, sorry.
En hoe spel je dat?
Brocast Media.
Heb je dat, Michel?
Dat weten ze bij American Express wel. Als ze willen sponsoren, dan weten ze ons wel te vinden.
Dat was even de administratie nog.
Henk, heb jij nog iets op je lever?
Nee, ik wil aan Michel vragen wanneer zijn boek over Derksen. Of is dat er al?
Nee, dat komt het laatste weekend van mei. Dus nog een weekje of 4.
Oké. Okay.
Dan verschijnt het.
Ik kan het altijd aardig inschatten, hè, Michel? Hoeveel
heel verkoop goed is. Kan je het inschatten. Maar het is nu coronatijd. Hè? De deel van de boekwinkels is ook.
Jij bent natuurlijk ontzettend verwend geraakt, want de hoogste is Gijp geweest, of
ja,
Kieft?
Ja, Gijp, ja.
Ja, maar die haal je niet, die aantallen met Derksen.
Nee, welke aantallen?
Derksen is toch een gemankeerde oud-voetballer?
Nee, maar de tijd is helemaal veranderd. Dat haal je nooit meer, die aantallen van Kieft en Gijp. Dat is een beetje voorbij.
Want wat waren de aantallen van Kieft en Gijp?
Gijp gaat nu richting 400.000.
Zo.
En Kieft die eerste 220 of 230.000 of zo.
Ja, wij moeten voortaan Michel ook aankondigen als de bestseller auteur.
Ja, de redder van de boekenbranche.
Ook dat.
Dat zou wel fijn zijn.
Frans?
Hoe jij dit?
Hoe voelt dit?
Ik praat hier gewoon over doorheen en laten we andere.
Over dit soort aantallen.
wat is jouw topper, Frans? In aantallen?
Nou, mijn topper is denk ik 120.000.
Zo!
Ja. Nou ja, hallo.
Dat is voor boeken toch echt fucking veel.
Ja. Ja, zeg maar gewoon ja.
Frans. Henk, wat is jouw succes geweest, Henk?
Nouri heeft goed verkocht en ik heb heel lang geleden is een top 100 van Nederlandse voetballers gemaakt. Die is ook goed verkocht, maar dan niet boven de 100.000 hoor. Dat zit nog zelfs nog onder de 50.
En jij, Hugo?
Maar komt daar wel in de buurt.
Maar als jij Koen Moulijn toen iets hoger had gezet, dan had je er 20.000 meer in Rotterdam verkocht.
Dat is zo. Maar Van Hanegem stond eigenlijk relatief wel weer extra hoog. Dus daar had ik dan mijn hoop op gezet.
Ja, ik snap het.
Henk, verder nog iets op je lever? Nee, hè?
Nee. Ik wens jullie veel succes.
Ja, en tot snel hopelijk. Want wanneer denk je dat je deze kant weer op kan met die knieën?
Ja, Henk komt langs. Henk hoopt langs te komen in Nederland.
Ik hoop, maar ik weet die trappen bij je tellen. Maar
nee,
hoop,
we hebben nog een oude... We hebben een invalide liftje, hebben we. Serieus.
Ja. Ja, maar echt?
Nee, die zit er, ja. Echt.
Die neem ik ook altijd. Ja. Zit hij weer, hoor.
Ik ben denk ik, begin juni van de partij.
Ah, lekker.
Half juni.
Fijn.
Okay.
Henk, bedankt.
Wetenschap, Henk.
Salut.
Doei. Dag allemaal.
Doei.
Hey, wat zat hij er lekker in, Henk, zeg.
Mm-hmm. Hij had er zin in.
Oh,
hè?
Man, hij had zoveel zin om te praten en over voetbal en over met jullie, met zijn oude maten.
Ja, net zijn medicatie gehad. Nee,
maar je neemt dan zo'n huisje in Frankrijk. Ja. Hebben jullie een huisje in het buitenland? Nee. Iemand toevallig? Nee.
Nee.
Nou, ik mag wel eens bij Henk in de schuur slapen, dus dan heb ik toch een
beetje. Oh, je bent er geweest, ja?
Ja, een paar keer. Hij heeft een hele grote schuur met een tafeltennistafel.
En zitten er nog meer schrijvers in die schuur?
Dan moet je verplicht van Henk verliezen en dan.
mag je weer een dag langer blijven?
Ja. Oh, maar wat goed. Nee, maar dan zou je daar maar zitten inderdaad. En dan gebeurt dat met je knieën. En dan kan je dus geen kant op.
Ja, maar Henk is toch een halve Fransman geworden. Die voelt zich toch, die loopt toch de hele dag met zo'n baret op. En zo'n stokbrood onder zijn arm door dat dorp te... Ja,
als je daar logeert, dan gaat hij inderdaad naar de boulanger. En dan komt hij terug met
met zo'n baguette.
En croissantjes. En
hij heeft hij tegen die bakker gezegd op welke rechtsback die komend weekend weer moet letten van 16.
Maar spreekt tips... Henk ook goed Frans?
Ja, dan? Ja zeker. Ja,
is hij het mannetje een beetje?
Met een beetje Amsterdamse accent, maar wel correct allemaal.
Wat heerlijk. Ja. Wat moeten we nog... We hebben nog een gedicht natuurlijk in deze uitzending.
Ja, ik heb een heel goed gedicht meegenomen.
Ja, ik ook trouwens, Hugo.
Oh.
Ja.
Wat zullen we doen?
Dat is niet volgens de afspraak, maar... oké.
Okay. Gooi, ja.
Ja. Nee, ga je gang. Beetje teleurgesteld. Ik had een heel mooi gedicht van Adriaan Morien meegenomen, maar ga je gang.
Kunnen we geen twee gedichten doen?
Nee.
Dat wordt een beetje te elitair.
Ja.
Zijn
we al een beetje. Dus
daarom.
Vertel eens wat.
Ja, het is een. Het komt uit de Goddelijke Canaries van August Willemsen. Een van de mooiste sportboeken die ik ken. Over de Braziliaanse gekte van het voetbal. En daar citeert hij een gedicht van Drummond d'Andrade. Die bekend is geworden voor zijn liefdesgedichten. Zeg maar gerust erotische gedichten. Maar die ook een heel mooi over voetbal schrijft. En dat is zoals bekend... In Brazilië ook een vorm van erotiek.
Ja, ik doe mijn ogen dicht.
Want je zag met de kampioensviering ook Neres en zo. Hoe die dansen. Dat,
maar toch geen zinnetje van de bal is rond en vrouwen zijn ook rond. Dat werk?
Nee, het is wel het, op het ritme van een aanzwellend orgasme. Dus ik moet wel...
Ik
ga even opzij zitten.
Even brillen op, spatschermpjes.
Mondkapjes.
Het gaat over een doelpunt. Maar dan op zijn Zuid-Amerikaans. En het is goal, bloeiend uit de versleten schorre keel. Goal in mijn openslaande hart. Goal in mijn straat, op de terrassen, in de kroegen, in de vlaggen, in de vuurpijlen. En goal in het geslinger van de slingers. Goal in de regen van papieren die het vieren op het lichten van de lucht. En elk papier dansende lach, verspreid over het hele land in feest en omarming. Een land dat zoent en zingt. En het is goal en het is goed. Het is een goal van honing en van zon.
Mooi. Ja. Prachtig.
Ja.
Weet je wat wel leuk is van dat boek van August Willems? Ik heb dat uiteraard ook gelezen, De Goddelijke Canarie. Ik heb wel een beetje een Brazilië-tik. Ik ben er vaak geweest en voor mijn lol en ook wel veel om verhalen te maken.
En ook met Marcel van Roosmalen?
Ook dankzij Hartgras een weekje met Marcel van Roosmalen. Maar in dat boek van Willemsen is ook een hoofdstuk over Garrincha. Hè? En,
prachtig. Al die anekdotes. En over die begrafenis. En, ja.
Ja, en ook de beroemde anekdote dat na het WK, geloof ik, of in Zweden of in Chili, Brazilië is wereldkampioen, er komt een radioreporter met gevaar voor eigen leven door die massa heen en die houdt die microfoon voor de neus van Garrincha en die zegt, Garrincha, alsjeblieft twee woordjes voor het volk, twee woordjes voor het volk van Brazilië. En dan zegt hij, dag microfoon. En dat is dan de beroemde anekdote. Maar later is er een... En zo staan er nog veel meer in. Dat Garrincha vaak niet wist tegen wie die speelde. En dat hij al zijn tegenstander Joao noemde. Of ze nou uit Wales kwamen of uit Noorwegen. Ja. Hij speelde altijd tegen Joao. Maar later is de biografie van Garrincha uitgekomen door Rui Castro. Een hele grote voetbalkenner. En samba-kenner in Brazilië. En daarin wordt dat allemaal ontkracht. En blijkt Garrincha... Er blijkt één journalist te zijn geweest in Rio. Die heeft op een dag tegen hem gezegd, weet je wat?
Ik kan je wel de hele tijd interviewen en proberen leuke dingen te ontlokken. Ik kan het ook allemaal verzinnen. Dan zet ik dat in de krant en dan krijg jij de helft van het geld. Nou, dat vond Carientje prima, want die had de hele dag ontzettend veel dorst.
Alcoholist, hè?
Ja, zwaar alcoholist.
En die heeft dus al die verhalen verzonnen.
En die had al die dingen verzonnen. Oh. En Carientje zelf kon niet lezen en niet schrijven. Hè? Nee. Dus die interesseerde het ook verder helemaal niet. Maar dat is later allemaal gecorrigeerd.
Kon hij niet lezen en schrijven?
Nee. Want ik heb een keer de zoon van Carientje opgezocht in Zweden. Hè?
Oh ja, daar heeft hij natuurlijk in 1958.
Een jaar later, in 1959, heeft hij een kind verwekt daar. En die ben ik toen op gaan zoeken. En die had wel één brief van zijn vader. Hij had zijn vader nooit ontmoet, maar had wel één brief. Maar die was door iemand anders geschreven. Well, hij kon zelf niet schrijven.
Zo.
Wow. Hij kon alleen zijn handtekening zetten. Wat hij dan ook deed.
Onder contract. Hoe ging dat dan?
Nou, dat was een jaar... hij is gewoon aan alle kanten... Je moet die biografie echt lezen van Ruy Castro. Hij is helaas niet vertaald, hij is alleen in het Engels. Maar die is echt fenomenaal. Als je dat leest...
Zijn alle kanten genaaid ook.
Alleen maar.
Maar hij is toch ook helemaal vergeten gestorven? Hij is
zijn begrafenis...
Dat beschrijft hij prachtig.
Ja, daar zijn beelden van. Als je op YouTube intikt begrafenis Carientje... dan zie je een brandweerwagen met de kist erop. Die rijdt dan door Rio heen. Daar staan die mensen, honderdduizenden mensen op de viaducten en zo. En er zijn volgens mij ook nog beelden van die begrafenis zelf. En daar krijgt iedereen ruzie met iedereen. Dus hij had zoveel exen. Die verschenen allemaal bij die kist. Die kregen mot met elkaar. Nee. Iemand had de vlag van Botafogo over de kist gedrapeerd. Maar die club heeft hem altijd eigenlijk leeg getrokken. Dus iemand trok die vlag weg. Die legde er een andere vlag neer. Dat werd ook weer knokken.
Wat goed.
Er was niet genoeg aarde om het graf te bedekken. Ja. Ik ben ook bij dat graf geweest. Met Marcel geloof ik samen. Dus op het eind werd er van alles ingegooid. Graspolletjes en van alles.
Nee, dat ligt er nog steeds een soort van zo bij.
Nee, dat is wel een beetje opgekalefaterd. Maar hij ligt heel bescheiden in zijn dorp. Pau Grande heet dat. Dat betekent grote stok. Ook grote lul trouwens in het Braziliaans. Hij had ook een hele grote lul. Volgens Marcel van Roosmalen is er dus een neef van Carientje. Die zit in een grot met een foto van de lul van Carientje. Nou, daar is Marcel nog eens een keer naar op zoek geweest. Maar hem niet gevonden.
Maar het is een heel klein mannetje. Misschien leek die groter ook. Of niet?
Ja, en twee.
Ja, of het de UFO, hè?
Ja, dus kan ook een UFO.
Dit willen we ook.
Of spinnerag. Dat kan ook.
Nou, er zat geen spinnerag tussenbij. Ja, 13 kinderen had hij.
13?
Ja.
Met eentje in Zweden en 12 in Brazilië.
Ja, dat zijn de officiële kinderen, ja.
Oh, wat een goed verhaal dit.
Ja. Nou, maar dat is wel gek. Dat vind ik wel leuk van over voetbal schrijven. Dus ik heb dus, wat ik net vertelde, op mijn tiende werd ik gek van voetballen. Mijn moeder had dat in de gaten. Die heeft mij toen een boekje over voetballen gegeven. Een vrij kinderachtig boekje van, ik weet niet of jij het kent, van Hans Molenaar. De wondere wereld van topvoetbal. Dat was eigenlijk mijn eerste voetbalboek.
Oh ja, die las ik ook, ja.
Samen met het boek van Desmond Morris later. En dat zijn eigenlijk allebei boeken die gaan niet over het spel en niet over de doelpunten, maar die gaan over de gekte eromheen. Dat is eigenlijk iets waar ik later ook altijd over ben gaan schrijven.
Maar dat is toch het allermooiste. We hebben het hier over details al eventjes. Over een bal van ver gisteren met Feyenoord tegen ADO. Maar verhalen daaromheen, dat doet het
zo,
toch?
Hè, we kunnen hier de tactiek afzweren. Maar zodra je Henk Spaan in de uitzending trekt, dan gaat het toch over systemen.
Maar Henk kan ook
over vaardigheden. Nee, tuurlijk kan Henk dat ook. Maar het is niet zo dat de mensen tijdens het EK... hoeven te verwachten dat het alleen maar over anekdotes gaat.
Nee, dat doen we nu.
Nee, het gaat over diepgaande, lopende middenvelders. En,
halfspaces. Toch,
ja, maar willen we toch. Dat zijn we heel actueel. Maar nu is het toch vooral gewoon anekdotes.
Tuurlijk, man.
Ik lees bijna liever over voetbal dan ik er naar kijk.
Ja,
ja.
Nou, bouw de stelling.
Nee, maar dat is, om terug te komen, August Willemsen, die zei 1958, dat was het allermooiste in Brazilië. Maar niemand heeft het gezien, want het was in Zweden, radio, in die bossen ergens. Ja. En je kon het op de radio krijgen, maar dan viel de verbinding bij spreken halverwege weg.
Ja, dat is ook zo'n verhaal.
Maar iedereen weet dat het allerbeste voetbal is wat ooit gespeeld is. Dat deed bijna niemand mee aan die WK. Want niemand wist hoe je moest komen.
De tegenstanders van Brazilië konden er natuurlijk niks van.
Nee, Zweden stond in de finale, kan nagaan.
Ja, tegen de Brazilië. Ja. Ja. Maar wat wij zeggen, dat is ook dat verhaal, hè? Dat een van die anekdotes is dat Carientje dat Pelé in 58 een aantal transistorradio's koopt. Want die waren toen kennelijk net, of die waren interessant voor die Brazilianen. Die hadden 3 gekocht. En dat Carientje toen tegen Pelé zei, wat heb je gekocht? Ja, een transistorradio. En toen zei hij, ja, wat moet je daar nou mee? Ja, toen zei hij van, die neem ik mee naar huis en die geef ik cadeau. En toen zei hij, wat moet je daar nou mee? Je verstaat toch helemaal geen Zweeds? Weet je wel, die dacht dat er uit een Zweedse radio altijd Zweeds... Dat soort dingen staan er aan zijn die mannen allemaal toegeschreven. Leven. Maar het blijkt toch allemaal anders te zijn, weet je wel. Als je met de mensen eromheen praat en wat ik zeg, zo'n Rui Castro. Dat vind ik het leuke aan voetbal. Die verhalen die blijven zich ontwikkelen. Ja. Het wordt tegengesproken, er komt er eens wat bij. Er wordt weer eens een geheim onthuld.
Ik zie je helemaal opfleuren ook.
Ja, ik vind dat leuk, ja.
Grote glimlach.
Maar ook het verhaal dat een slimme jongen als Stefan de Vrij heeft toch zijn ateneum gedaan. Wordt genaaid voor 7,5 miljoen. Dat is toch ook weer een anekdote. Is ook weer een verhaal.
Ja, ja, ik kan me er best wel iets bij. Ik heb natuurlijk een jaar met Rob Jansen meegelopen. Ja. Hè? En dan, ik dacht wel dat ik iets van wist van die wereld. Maar dat blijkt gewoon, je hebt geen idee hoe het gaat. En wat mij het meest opviel in die wereld van die makelaars is en van de clubs, is hoe ongelooflijk weinig erover nagedacht wordt. Hoeveel van die transfers zomaar een schot voor de boeg zijn. Ik was met Rob in Milaan rond kerst. En hij kon toen een Inter. We zaten in een hotel. En Inter vierde daar zijn kerstfeest. En iemand had geregeld dat Rob wel even een kwartiertje in de lobby met de technisch directeur van Inter kon spreken. En daar heb ik toen bij gezeten. En die mensen hebben in een
kwartier, als journalist.
Als schrijver van dat boek.
Dat mocht.
Nou ja, niemand vroeg wie ik was. Nee. Rob zei, dit is Michel. En die man zei, ja, die keek naar mij. Die dacht, het is einde van een halve zool. Die man heeft zijn debiele neefje meegenomen. Het zal allemaal wel.
Prima.
Ja, prima. En die begon van, nou Rob, wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig? En toen zei Rob iets van, nou nee, ik kom eigenlijk iets verkopen. Oh, kom je iets verkopen? Nou, wat heb je in de aanbieding? Nou, dit en dat. Ja, dat hebben we niet nodig. Maar ik heb voor jou nog wel een middenvelder. Alleen als je die middenvelder neemt, dan moet je ook die linker spits nemen. Want die moet binnenkort gevangenis in vanwege dit of dat. Dan moet je, weet je wel, zo gaat dat. Het wordt in een package, minuut, in 30 seconden deals. Wordt er over de toekomst van een voetballer beslist. Weet je wel. Het gaat heel erg.
Dus als ze dan bij in Europa ergens geil zijn van die middenvelder, dan moet je die linksbuiten die de bak in
zo gaat. Zo gaat het vaak.
Dat is vaak, ja, het is ook bij Ajax een voorbeeld van, toch? Met Sanchez en Cachera toen.
Ja.
Twee seizoenen geleden. Ja.
Zo gaat het zo. Soms worden spelers aangetrokken alleen maar om de makelaar een plezier te doen. Ja. Dan weet die speler zelf niks van.
Dat is ook lullig. Dan kom je daar en dan denk je van, ik word binnengehaald als het grote nieuwe talent. Maar het is gewoon om iemand even zoet te houden.
Ik heb dat toen meegemaakt met Van Bronckhorst. Toen Van Bronckhorst ging doorbreken bij Feyenoord, toen was er een Belgische makelaar. En die tipte Feyenoord dat er een goede linker middenvelder in Moskou rondliep. Die heette Dennis Kloeje.
Oh ja, Kloeje.
Had er nooit iemand van gehoord, maar goed. Maar die zaakwaarnemer had eigenlijk gezegd van, als je die nou neemt, dan heb ik daarna, als ik dan echt een hele goede spits heb, dan kunnen wij een deal maken. Zo ging dat een beetje, weet je wel. Dus dan gaat de clubleiding naar hoe dat gaat. Dan gaat de clubleiding naar de trainer. Dat was toen Willem van Hanegem. En die zei van, ja, ik heb geen linker middenvelder nodig. Want er loopt in de jeugd een ventje, daar zie ik het helemaal in zitten, Van Bronckhorst. Nou, zeiden ze, Willem, sturen er toch even een scout naartoe voor een rapport. Nou, daar ging iemand naartoe. Ik kreeg een rapport, het was net alsof het Johan Cruijff was. Weet je wel, die had alleen maar 9 en 10, die jongen.
Zat in het complot, de scout.
Zat in het complot, kennelijk.
Ja.
Nou, om een lang verhaal kort te maken. Die jongen komt uiteindelijk bij de club, bij een trainer die liever met 10 man zou spelen dan dat hij hem zou opstellen. Weet je wel, die had iets van, die speler is mij door mijn strot geduwd. Ik geloof gewoon in die Van Bronckhorst. En dus eigenlijk begint zo'n speler al met 1-0 achter, of met 2-0 misschien wel, bij een club. Zonder dat hij het zelf weet. Dus ik kan me zo'n geval van de Vrij, kan ik me nog best wel voorstellen dat er dingen gebeuren. Kijk, bij de Vrij was gewoon het punt dat hij dacht dat die man aan tafel zat om zijn belang te dienen. Ja. Maar hij zat er om het belang van iemand te dienen.
Maar dat is toch bizar. Je denkt dat iemand aan tafel met jou zit die jouw belang dient, en die blijkt uiteindelijk alleen maar voor Inter te werken. Het tegenovergestelde.
Maar ja, ik heb het met Rob. Ja, ik heb het met Rob,
ook vaak
met Rob meegemaakt. Rob was adviseur van Everton. Hij deed eigenlijk het advies voor alle in- en uitgaande transfers van Everton. Hij was de zaakwaarnemer van de trainer van Everton, Ronald Koeman. Hij was de zaakwaarnemer van de keeper van Everton. En van nog een paar spelers. Toen zei ik ook tegen hem van, wat gebeurt er nou als Ronald Koeman in conflict komt met de club? Dan ben jij dus, ja, hij was een soort adviseur van de voorzitter, maar hij was ook de zaakwaarnemer van de trainer. Nou, dan krijg je dus een enorme belangenverstrengeling. Ja.
En wat zei hij?
Dat kan allemaal in het voetbal zijn. En dat klopt. Feitelijk klopt dat ook.
Blijkbaar wel, ja. We hebben nog een quizvraag op te lossen. Buitenlandse topscorer, en niet Engelse topscorer in de lijst ooit van Premier League.
Ja.
Hadden we Henry ingevuld vorige keer.
Ja.
Die was goedgekeurd. Aguero, de tweede.
Oh ja, die. Oh, we hebben geen vraag voor je.
Ja, ik dacht misschien, er zit veel kennis aan tafel.
Frans misschien.
Nou, Michel denk ik. Die,
Wat moet ik doen?
Nou, we hebben altijd een vraag voor Frank.
Omdat ik een beetje het groentje ben en jullie hebben veel al meegemaakt.
Oh, ja.
Dus mag, eentje mag. Uit het verleden.
Maar niet zo moeilijk als bij jullie in de podcast, Dik voor elkaar potten. Die zijn niet op te lossen.
Ja, maar hier zijn ze, ik heb altijd wel hulp nodig ook.
Ja, maar krijg ik nu. Jij krijgt een maand de tijd ook.
Zeker, en ik krijg, morgen is dit...
Maar we gaan een Feyenoord vraagje.
Een Feyenoord vraag. Ja, meestal vraag ik dan van hoe heet de eerste Nederlands elftalspeler die een eigen doelpunt maakte.
En in wat voor periode is dat ongeveer?
Begin van het Nederlands elftal.
Ja, ergens lang geleden.
Ja. Ben Stom is dat toch?
Ben Stom, ja.
Maar
een Feyenoord-vraag.
Hoeveel wedstrijden heeft hij die linker Russische middenvelder uiteindelijk gespeeld?
Niet zo heel veel.
Wel wat?
Ja, wel wat.
Dat was even nog mijn vraag aan jou.
Ja.
Beetje tijd trekken, dacht ik.
Ja, nou, ik moet even over nadenken. Jongens, zijn fijn dat vraag. Ik ben niet zo goed in die quizvragen.
Maar heb je niet de andere...
Ja, Frans, heb jij nog een Telstar-vraag?
Ja, die zijn gauw moeilijk, denk ik, hè?
Edgar Davids.
Hoe heet het? De Braziliaan van Telstar.
Oh ja, dat is een hele goede vraag.
Braziliaan?
Dat is een leuke vraag.
Ja, de Braziliaanse speler van Telstar.
Die heeft...
Of hebben ze er twee gehad?
Nee, het gaat erom, hij heeft in het beroemde...
WK 78 gespeeld, denk ik, of niet?
Ja, hij heeft...
Bij Telstar dan, hè?
Ja, die kwam...
Maar weet ik niet zeker of we het nou over dezelfde hebben.
Ja,
niet,
ja. Ja. Okay. Hij kwam licht uitgebuikt, kwam hij in de jaren 80 aan in Nederland. En heeft toen een tijdje voor Telstar gespeeld. Op welke voorwaarden weet ik niet. Hij zat ook echt aan het eind van zijn loopbaan. Maar de beste man heeft ook furoren gemaakt in een Braziliaans elftal in de jaren 74 of 78. Ik denk 78, ja. Nou ja,
okay,
het is een beetje een vage vraag, maar dat past wel helemaal bij
in deze aflevering. Ja, precies. Toch? Wij melden ons volgende maand weer met dus de EK-special.
Ja, maar moet je je voorstellen, er zitten nu mensen te luisteren naar deze podcast. Nu gaan ze dus bij de Dik voor Mekaar podcast van Michel van Egmond.
Daar gaan we pas
beginnen.
Gaan ze
nog een uur door.
Dit is pas de warming-up.
Ja.
Nu draaien we lekker.
Het is eigenlijk een soort robben. Jullie.
Ja, zeker weten.
Nee, maar dat is toch juist mooi. En misschien kunnen we daar ooit naartoe werken. Jullie hebben 233 afleveringen gehad. Vertel
nou,
maar,
ja. Het is heel simpel. Steeds 10 minuutjes erbij.
Daarom. Dit is pas onze achtste. En we zijn met de EK dus
Dan dommelt Frans in, ben ik
nee,
bang.
Nee, maar ik denk bij Feyenoord is het... Ja, dat is het misschien Feyenoord-Ajax. Bij Feyenoord blijf je maar hopen dat het komt. Dus die hebben een enorme...
Die kunnen drie wedstrijden spelen, ja.
Maar het is wel raar dat Feyenoord wordt altijd geafficheerd met geen woorden... Maar daden.
En dat die podcast zo lang duurt.
Maar bij jullie...
Geen daden, maar woorden zijn wij.
Ja.
Frans zit inmiddels al op de stoeltjeslift. Dankjewel voor het luisteren allemaal weer. En abonneer je ook op deze podcast natuurlijk. Dat kan. Via alle...
En je kunt je ook abonneren op ons tijdschrift. /boek. Dat kan ook. Dat zou heel fijn zijn.
Of ga naar de boekhandel.
Ja, nogmaals. Ga lekker naar de boekhandel.
Tot de volgende.
Dank voor het luisteren. Yes, there used to be... Ballpark right here.